Allereerst nog enkele mededelingen in de gemeente. Op de woensdag gehouden ledenvergadering is gekozen voor diaken broeder G. Born, die zijn benoeming mocht aannemen. Tweede mededeling is dat de kerkraad aanstaande dinsdag hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:30. En er is gelegenheid voor doopaangifte om 8:30 tijdens die vergadering. Aanstaande dinsdag dus. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee P. den Butter. En tenslotte dat de dankdagcollecte van afgelopen woensdag heeft opgebracht het bedrag van 21.200 gulden. Waarvoor we u zeer hartelijk dank zeggen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 45, de beide eerste versen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het tweede vers, Gort, Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. 1 en 2 van Psalm 45. Thank you. willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren en in aansluiting aan het lezen van Gods heilige wet willen we zingen uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Daarna willen we luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing komt deze morgen tot u vanuit het boek Handelingen. Daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Handelingen 4, de versen 1 tot en met 18, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zovelen als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, als wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het woord van God, onze tekst, kunt u deze morgen vinden in wat u voorgelezen is, dit hoofdstuk, Handelingen 4, en daarvan het 12e vers. Handelingen 4, vers 12. We lezen daar: en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En in het licht van dit schriftwoord willen we opnieuw lezen wat we vinden in zondag 11, vragen en antwoorden 29 en 30. We noemen nu zondag 11, vraag en antwoord 29 en 30. In vraag 29 wordt dan de vraag gesteld: waarom wordt de Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat wij bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30: geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord zegt: nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van twee in één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. Tot zover deze woorden uit onze catechismus. Willen we Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. Heere, wij zoeken uw aangezicht nu de morgen van deze dag is aangebroken. En wij smeken van u of u over ons uw aangezicht zou willen doen lichten. Want alleen het licht van uw aangezicht kan deze dag en deze dienst gezegend laten zijn. En nu beseffen wij het, Heere, en laat het de belijdenis van het hart van ons allen zijn, dat wij uw gunstig aangezicht verzondigd hebben. Wij zijn mensen aan het stof gekluisterd, die opgaan in de dingen van dit leven, die gezondigd hebben, en die zo weinig oog hebben voor u en voor uw gunstrijk aangezicht. Ja, van nature hebben we daar helemaal geen oog voor. En daarom bidden we, Heere, verlos ons van alles wat ons aan deze aarde verkleeft en gekluisterd doet zijn. En wil u geven dat het verlangen in ons hart mag leven, Heer, verhef gij het licht uws aangezicht over ons. Laat dan vanmorgen, Heere, door uw gunst het zo mogen zijn dat wij bediend worden met kracht van omhoog. Wil u dat schenken in de bediening van uw woord. We worden geroepen om voor de tweede maal na te denken over die lieflijke naam, de naam Jezus. En hoe zouden wij die naam kunnen spellen en kunnen uitspellen in de prediking van uw woord, als u zelf ons niet door de leiding van uw geest alles geeft wat nodig is. O Heere, wil u onze gedachten, ons hart en onze lippen aanroeren, opdat wij het woord zo mogen brengen dat het is naar de zin van u. En ook zo mogen brengen dat het mag zijn in bewogenheid, in schriftuurlijkheid en in betoning van geest en van kracht. Wil u, o Heere, ook bij het luisteren alles zo maken dat wij naar uw woord mogen luisteren. En dat we in uw woord iets mogen zien van uw aangezicht in gunst tot ons gewend. Laat het zo mogen zijn dat alles wat een hindernis kan blijken bij het luisteren naar uw woord wordt weggenomen. U weet, Heere, er kan zoveel zijn. De dingen van het leven van iedere dag. De dingen van alles wat ons bezet en bezighoudt. Ze kunnen een hindernis zijn omdat we er zo mee vervuld zijn dat nergens anders plaats voor is. We kunnen moe zijn of ons niet zo goed voelen. En ook dan is het luisteren moeilijk. Maar wil u geven dat alles wat een hindernis kan vormen bij het luisteren naar uw woord wordt weggenomen. En dat wij met heel onze gedachten gevangen worden onder uw woord. En dat de kracht van uw woord ook door mag dringen in ons leven en beslag legt op onze harten. Maar laat het ook zo mogen zijn dat niet alleen wij luisteren mogen en er indrukken mogen zijn onder uw woord. Maar laat het bovenal zo mogen zijn, Heere, dat het woord door mag dringen tot in het diepst van onze ziel. Dat ons hart getroffen wordt. En dat wij zien dat wij, wanneer we onbekeerd zijn, zo ellendig en zo ongelukkig zijn. En wanneer er verlangens in ons hart leven, dat we gaan zien dat er nu niets is wat dat verlangen kan bevredigen. Dan alleen de kennis, de geestelijke kennis van die ene naam, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, zegen zo het woord en pas het toe aan onze harten. Wil dat schenken bij hen die u vrezen. Laat het zo zijn dat zij onderwijs ontvangen. Beschamend onderwijs. Opdat ze gaan zien dat de zaligheid in geen ander is. Leer uw kinderen dan ook in de praktijk van hun leven alle andere steunsels en zaligmakers inleveren. En leer ze de zaligheid zoeken. En ook vinden in die ene wiens naam Jezus is. Heere, wil u denken aan hen die zich niet bij uw kinderen kunnen scharen. Maar wier hart verlangt naar een teken van u ten goede. Naar een wonder van uw genade. O Heere, wil u in hun leven maar alles wegnemen wat dat in de weg staat. Plaats maken voor uw eigen werk. En wil u zelf verheerlijken. Wil uw zoon verheerlijken. Die zoon die de zondaren zoekt en zalig maakt. Laat het zo mogen zijn dat ook zij die onbekeerd zijn, uw aangezicht gaan zoeken. Heere, wil de rust die er zijn kan, het opgaan in wat deze tijd biedt, genadig opzeggen. En wil u geven dat we rusteloos worden voor uw aangezicht en ons hart rusteloos wordt tot u, opdat wij nergens rust kunnen vinden dan wanneer wij die ene naam ook persoonlijk en geestelijk in ons leven leren kennen. Heere, zegen daartoe ook de prediking van uw woord. We bidden u, wees u met allen die hier in het kerkgebouw zijn. Wees u ook met hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u, o Heere, uw genade schenken. Bijzonder aan hen die het moeilijk hebben. U kent alle omstandigheden beter dan dat wij ze kennen. Beter dan we het zelf weten. U kent het hart. U doorgrondt ons. Heere, wees dan met hen die eenzaam zijn. Hen die door rouw of verdriet getroffen werden. U weet wat dat betekent. En hoeveel pijn en verdriet er soms in stilte geleden wordt. O Heere, wil u kracht en hulp bieden. Denk ook aan hen die ziek zijn. Of aan hen die met ziekte, met kwalen tobben. Wil u waarin stilte zoveel afgetopt en afgeleden wordt. Uw hulp en uw kracht schenken, Heere. En laat het zo mogen zijn dat bij alle zorgen en bij ziekte en pijn uw aangezicht gezocht wordt en uw hulp wordt ingewacht. Want gij zijt de grote heelmeester. Wil dan bijzonder ook geven dat tijden van tegenspoed, zorgen en ziekte geheiligd worden aan het hart. We dragen in dit verband zuster Van Loon aan u op. Wil u haar gedenken, Heere, in het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Wil haar sterken. Laat het zo mogen zijn dat zij weer spoedig terug mag keren. En wil u voor haar alles wel maken, ook met de zorgen en de vragen die zij heeft. Denk ook aan Ina Arnoudse. Wil u ook in deze weken, waarin zij door de week in het Delta ziekenhuis verpleegd wordt, genadig nabij zijn. En wil u bijzonder, Heere, in uw gunst en ontferming op haar neerzien. We dragen ook zuster Van der Baan aan u op, die deze week in het ziekenhuis zal worden opgenomen om een operatie te ondergaan. We bidden van u, o grote heelmeester, of u met haar wilt gaan en alles zo wel wilt maken dat zij en allen die haar lief zijn zich verwonderen mogen. Wil u haar gedenken in uw gunst. En wil u ook in deze omstandigheden uzelf niet onbetuigd laten. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. Die zijn er vele. Zo vele dat wij al de zegeningen niet kunnen noemen. Heere, leer ons de weldaden zien en leer ze ook niet verachten. We willen uw naam erkennen dat u in een van de jongere gezinnen van de gemeente deze achterliggende week kinderzegen gaf. De familie Van der Sluis werd verblijd met de geboorte van een zoon. U hebt alles wel gemaakt en wij zeggen uw naam daarvoor dank en bidden of u moeder weer wilt sterken en deze ouders wilt gedenken bij de opvoeding van hun kinderen. Heere, wil hen samen zegenen met geestelijke zegeningen en zegeningen voor de opvoeding. En wil ook geven dat in het leven van hun kinderen die vrezen van uw naam mag blijken. Die voor u toch goed is, aangenaam is. Zegen ook dit jonge leven. En laat het zo zijn, Heere, dat dit jonge kind u mag leren vrezen. De bidden van u wil u zo in alle redenen tot zorg en tot dankbaarheid hier zijn. Onze stamelende beden aannemen. Heere, u weet het. Wij weten niet te danken zoals het behoort. En wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar laat onze stamelende dank aangenomen worden, opgenomen worden in de volmaakte gebeden en dankzeggingen van die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. En wil u in hem op ons neerzien en ons vanmorgen verblijden door uw machtige daden. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 118, de versen 11 en 13 willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 118, de versen 11 en 13. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 11 en 13 van Psalm 118. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 113 vers 2 en vers 4. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. En het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. Dat is het tweede en het vierde vers van Psalm 111, 113, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, is er één weg of zijn er meer wegen om zalig te worden? Anders gezegd, is Jezus Christus de enige weg of kun je ook wegen tot God vinden bij het Jodendom, bij de islam, het boeddhisme en wat voor andere godsdiensten u ook maar noemen kunt? Dat laatste wordt in steeds meer kringen beweerd. Er is slechts één God, zo zegt men. Maar er zijn twee, drie, vier talloze wegen om tot die God te komen en om met die God in het reine te geraken. Het doet er eigenlijk niet zoveel toe welke weg we bewandelen, als het maar gaat om die ene God. Is dat waar? Zijn er meer wegen? Doet het er niet toe langs welke weg wij gaan? Zo staat het niet in het woord van God. Het wordt zelfs met kracht in de Bijbel bestreden. Want in de schriften wordt ons gezegd dat er maar één weg is om zalig te worden. En dat er maar één naam is waardoor wij zalig kunnen worden. En dat niet omdat de Heere er een behagen in zou scheppen dat vele verloren zouden gaan, maar om er bij de kerk op aan te dringen dat die ene naam ook onder alle bekend gemaakt wordt en verkondigd en gepredikt wordt tot aan het uiterste der aarde. Want er is maar één weg en er is maar één naam waardoor we zalig kunnen worden. Zeggen de apostelen het niet in dit hoofdstuk wat u gelezen is? En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke we moeten zalig worden. We willen vanuit dit woord en ook vanuit onze Heidelberger stilstaan bij de enige naam. En we letten dan ten eerste op het unieke van deze naam. En ten tweede op de kracht van deze naam. De enige naam, het unieke van deze naam. En ten tweede de kracht van deze naam. Vorige week zondagavond hebben we nagedacht over de betekenis van de naam Jezus. Toen we voor het eerst deze 11e zondag van onze Heidelberger catechismus opsloegen. En die betekenis van die naam Jezus is heel eenvoudig. Jezus, of oudtestamentisch Jozua, betekent zaligmaker. En op hoog bevel van 's Heeren mond moesten Jozef en Maria het kind wat geboren zou worden die naam geven. Want in dit kind, de Heere Jezus Christus, zou die naam ten volle vervuld worden. Hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. En zo is Christus Jezus geboren uit Maria, geboren toen en daar in Bethlehem, de van God gegeven zaligmaker die alleen van zonden zalig maken kan en wil. Maar dan is hij zo als enige zaligmaker in deze wereld gegeven. Toch bestaat altijd weer het gevaar dat wij de zaligheid ergens anders gaan zoeken. En vandaar dat de catechismus in de uitleg van die naam Jezus daaraan ook heel nadrukkelijk aandacht schenkt. U leest in vraag 30 iets daarover. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Daar vindt u het. Er zijn altijd mensen die de zaligheid niet in deze ene redder en verlosser, Jezus Christus, zoeken, maar die het ergens anders zoeken. En dan begrijpt u ook wel wat de catechismus allereerst op het oog heeft met deze vraag. Geloven zij ook in de zaligmaker Jezus die hun zaligheid bij zichzelf, bij de heiligen of ergens anders zoeken? Het woord heilige wijst er al op dat men hier bijzonder denkt aan de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk die in de tijd van de reformatie nog zo onnoemelijk veel meer macht bezat als ze vandaag bezit. Al is de invloed van de Roomse kerk ook vandaag niet te onderschatten. En daar is het systeem zo dat men Jezus de Christus wel erkent als de Zoon van God en als de middelaar, maar dat men nog andere middelaars heeft. Middelaars eigenlijk tussen die hoge middelaar Christus en tussen ons. Men beschouwt Christus Jezus de middelaar als zo hoog dat wij hem niet kunnen bereiken. Wij hebben nog middelaars tussen Jezus en tussen ons nodig. En die middelaars, dat zijn Maria en al die andere heiligen waarvan de Roomse kerk er zoveel heeft. Men zoekt het dus niet alleen in Jezus Christus. Men zoekt het ook bij heiligen. Men roept die aan. Men vraagt Maria bijvoorbeeld om een goed woord te doen bij haar zoon, om te pleiten bij Jezus Christus ten goede van ons. Mag dat zo, vraagt onze Heidelberger. En dan is het antwoord heel duidelijk. Als wij de heiligen aanbidden en de heiligen vereren en de heiligen aanroepen opdat zij een goed woord zouden doen bij de Heere Jezus Christus, dan is dat een ernstige zonde. Dan is dat een verloochening van wat de Bijbel leert over de zaligheid is in geen ander. En dan kunnen we met de mond nog wel van Jezus roemen, maar als wij de zaligheid bij heiligen zoeken, dan zoeken we ze verkeerd. En dan ontkennen we en verloochenen we het volmaakte zaligmaker zijn van Jezus Christus. Want de zaligheid is in geen ander. Maar het kan nog ook op allerlei andere manieren dat wij die zaligheid ergens anders zoeken. Daar hoeven we niet rooms voor te zijn en de heiligen voor te aanbidden. Het was in de dagen van de apostelen en van de Heere Jezus zelf zo dat er heel wat mensen waren die de zaligheid zochten in hun eigen werken, in hun rechtzinnigheid en in hun gerechtigheid. U weet het, de fariseeën die ook hier in dit hoofdstuk wat vanmorgen gelezen is aan het woord komen. Die fariseeën van de Joodse raad, de fariseeën die zelfs tot het hoge priesterlijke geslacht behoorden, die leerden dat men de zaligheid kon bewerken door de genade van God. Jazeker. Maar daar hoorde dan wel bij dat wij daar zelf nog wat aan bijdroegen. Dat wij zelf nog wat werken gingen verrichten. En dat wij stipt leefden en zo de zaligheid konden verdienen. En men geloofde dat het fariseer zijn en het leven volgens al die stipte wetsvoorschriften, dat dat een kortere weg als het ware naar de hemel was. Dat dat een gerechtigheid zou schenken die groot was. Dat dat mensen aangenaam zou maken bij God. Maar ook als we zo leven. En fariseeërs waren er niet alleen in die tijd. Fariseeërs zijn er ook vandaag. Fariseeër kunnen we zelf zijn terwijl we zweren bij de gereformeerde belijdenis. Dat we toch weer zoeken om door eigen werken, door eigen goedheid of door eigen vermeende braafheid de Heere aangenaam te zijn. Ook dat is een verloochening van het zaligmaker zijn van de Heere Jezus. als wij het zoeken in onze eigen werken. En menen dat het allemaal wel goed komt omdat wij zo rechtzinnig, omdat wij zo goed zijn. Dat is een miskennen en verloochenen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Om op nog iets te wijzen. Het kan ook zo zijn dat we met onze lippen de naam van de Heere Jezus belijden. Met de mond van hem roemen, zegt de catechismus. Heel oppervlakkig en gemakkelijk over hem spreken. Maar niet als we de naam van de Heere Jezus noemen, kennen we die ene zaligmaker. Want juist het oppervlakkig en heel gemakkelijk noemen van die naam Jezus, dat kan voortkomen uit een oppervlakkig steunen op eigen godsdienstigheid. De Heere Jezus waarschuwt daar zo ernstig tegen in de bergrede. Als zij zegt, niet ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal in mijn koninkrijk ingaan. Want velen zullen het in die dagen zijn die zeggen, wij hebben in uw naam, in die naam Jezus, geprofeteerd. In uw naam hebben we duivelen uitgeworpen. In uw naam hebben we tekenen gedaan. In uw naam gegeten en gedronken. Maar ik zal tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Want als wij steunen op wat oppervlakkige godsdienstigheid, waar dan ook nog de naam van de Heere Jezus in genoemd wordt en gemakkelijk en goedkoop genoemd wordt, dan verloochenen we die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dan hebben we die ene naam in zijn zaligmakende kracht niet nodig. Dan is het een ontkenning en ontkrachting van de schriftuurlijke belijdenis. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Nog iets anders. Iemand, juist in onze kringen misschien, die onder de indruk raakt van de noodzakelijkheid van de bekering, en die ziet dat hij zo niet verder leven kan. En in wier leven de dringende boodschap, bekeert u, want waarom zou ge sterven, ook een klankbodem vindt. Dan kan het gebeuren, zelfs onder de meest rechtzinnige prediking, dat mensen het toch weer proberen bij zichzelf te vinden. En met niet eigen werken zozeer misschien, maar met tranen, met verbrokenheid, met proberen op een bepaalde manier een gestalte voor God te kweken, de Heere aangenaam te zijn. Dat we denken, wel als ik nu maar dieper vernederd was, als ik nu maar meer zo was, als ik nu maar meer zus leefde, onszelf in een gestalte wringen. Ook dat is een verloochenen van de ene naam die onder de hemel gegeven is. Ook dat is het toch nog proberen iets te vinden in jezelf. Waardoor wij moeten zalig worden. En dan tenslotte, om niet meer te noemen, zelfs Gods kinderen. Die misschien iets van de schoonheid en de dierbaarheid van die naam hebben mogen inleven. Die weten wat genade is. Ook zij moeten het in hun leven telkens weer leren. Dat er geen andere naam is. Want weet u wat het gevaar is? Ook wanneer je de Heere mag vrezen. Ook wanneer je die ene naam door genade hebt mogen spellen. Dat wij het toch weer met onszelf proberen. En zelfs na ontvangen genade nog weer zo kunnen gaan leunen en kunnen gaan steunen op iets wat buiten de Heere Jezus is. Dat kan zijn op dwaalwegen. Als we gaan steunen, ja, op ons geestelijk leven, hoogmoedig worden, dan steunen we op iets wat we slechts ontvangen hebben. Maar het komt wel in de plaats van de ene naam. Het kan zijn zo ongemerkt dat wij gaan steunen op iets in onszelf. En dat is metterdaad een verloochening van het ene wat de Heere Jezus deed. En vandaar dat ook in het leven van hen die de Heere vrezen, het nodig is dat ze steeds weer door het woord van de levende God erop gewezen worden dat er maar één naam is. En dat ze afgedreven moeten worden, afgeduwd moeten worden van alles wat buiten Christus is. Sterven aan zichzelf, ook sterven aan het vrome zelf. Opdat ze niets anders overhouden dan die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En zo ziet u het, gemeente, er is nogal wat. Wat aangeduid wordt in de woorden van onze tekst en ook aangeduid wordt in de woorden van de catechismus. Er is nogal wat waaraan wij moeten sterven. Wil die ene naam betekenis voor ons krijgen en betekenis voor ons houden, dan moeten we afgebracht worden van alles wat buiten die naam is. Iemand heeft het zo gezegd. Wil Jezus Christus betekenis krijgen in ons leven, dan moeten alle andere zaligmakers in ons leven sterven. Ja, dan moeten we sterven aan alles wat buiten Jezus is. Dat is nodig voor het eerst en opnieuw, opdat we niets anders overhouden dan die enige naam. En wat betekent die enige naam dan? Waarom is die enige naam zo uitzonderlijk? Waarom is er slechts een mogelijkheid om met God verzoend te worden en zalig te worden door die ene naam? Wel, dan moeten we ook nog even letten op het feit dat er van die naam hier gezegd wordt dat die naam gegeven is. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven aan de mens. Nee, dat betekent niet slechts dat de Heere Jezus een naam ontvangen heeft van Jozef en van Maria. Die hebben hem, toen hij als kind besneden werd, de naam gegeven. Zijn naam zal Jezus zijn. Nee, Jozef en Maria gaven hem die naam op hoog bevel van 's Heere mond. Die naam is in de hemel uitgedacht en die naam is hem door de God van de hemel gegeven. En als God zelf een naam geeft, dat komt een enkele maal in de Bijbel voor, dan moeten we bijzonder op die naam letten. En heel in het bijzonder als het gaat om deze naam, want hier geeft God niet slechts een naam aan een mensenkind. Hier geeft God aan wat de naam zal zijn van zijn lieve zoon. En als God hem deze naam geeft, dan laat God van de hemel zien, hij zal verlossen. Hij zal zalig maken. Hij alleen. En als God zegt, hij alleen zal zalig maken. Wie zijn wij? Dat wij de zaligheid nog ergens anders zouden durven zoeken? Of dat wij zelf wegen zouden uitdenken of uitvinden als de hemelse majesteit, de God die tot in de eeuwen der eeuwigheid regeert. Als hij zegt, deze ene is het. En dan geeft God hem ook En dat wordt in zijn naam uitgedrukt, dan geeft God hem ook als een volkomen zaligmaker. Zo wordt het in de catechismus met nadruk gezegd. Als we iets buiten Jezus zoeken, dan zoeken we hem niet als een volkomen zaligmaker. Maar zo is hij nu door God gegeven als een volkomen zaligmaker. Er staat in de tekst, door welke wij moeten zalig worden. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat Jezus een volkomen zaligmaker is. Want hoe maakt de Heere Jezus zalig? Wel, hij maakt zalig omdat hij aan het kruis gestorven is. En toen volkomen volmaakt aan al de eisen van God heeft beantwoord. Al de schending van de wet volkomen vervuld. Al de schuld volkomen gedragen. Daarom kon hij ook zeggen aan het einde van dat bittere lijden. Het is volbracht. Wij zouden zeggen het is af. Het is volmaakt. Wel, die Heere Jezus Christus maakt zalig. En zijn werk is af. Daar hoeft niets meer van de mens bij. Alles wat daar van de mens bij zou komen, dat is tot oneer van het volkomen werk van de Heere Jezus. Dat is een smet op zijn bloed. Dat is een verloochening van die ene naam. En daarom de Heere Jezus maakt volkomen zalig. Het is niet zo dat de Heere Jezus Christus de zaligheid verdiend heeft. En met eerbied gezegd, die ligt nu klaar. En nu moeten wij nog wat doen om die zaligheid ons eigen te maken. Dat leerden de remonstranten vroeger. En dat leren allerlei soorten remonstranten die er vandaag zijn nog. Christus heeft het verworven. Christus heeft alles voldaan. En nu hangt het van ons af of wij daar deel aan krijgen. Dat is iets van ons. Van onze keuze, van onze beslissing, van ons zoeken, noemt u maar op. Nee, zo is het niet. Want ook dat is een smet, een verloochening van het ene offer en van de enige naam. Want dan zou de zaligheid van Christus Jezus niet volkomen zijn werk zijn. Maar zo wordt het in de Bijbel aan ons gezegd. De zaligheid is in geen ander. Het is van begin tot het einde het werk van deze Jezus. Niet alleen heeft hij het werk gedaan door de zaligheid te verdienen. Maar hij past het ook helemaal zelf. En vandaar dat er staat in de tekst, er is maar één naam waardoor wij moeten zalig worden. Als de Heere Jezus gaat zalig maken, dan maakt hij dat werk af. Niet alleen aan het kruis, maar ook wanneer hij door zijn geest in het hart gaat werken, dan maakt hij dat werk af. En als Jezus Christus een goed werk begint, gemeente, dan maakt hij dat werk zo af, dan wordt het een moeten zalig worden. Dan kan er nog zoveel vijandschap zijn, of nog zoveel onwil zijn, of nog zoveel dwaasheid zijn. Die naam Jezus staat er borg voor, dat alle vijandschap, alle dwaasheid, alles wat in de weg staat overwonnen wordt, want de naam Jezus zegt, dat er een volk is wat zalig moet worden. Dan ziet u Paulus razen op de weg. Het staat er in het oorspronkelijk in Handelingen 9 zo scherp. Blazende dreiging en moord. Iedere ademhaling, dat hijgen op dat paard. Het is blazen van dreiging en moord. Zo tekent Lucas het. Paulus wil niet. Hij heet trouwens nog Saul van Tarse dan. Hij wil alleen maar de gemeente van God vervolgen. En denkt daarmee de zaligheid naderbij te brengen. Maar als Christus zegt, ik moet hem zalig maken. Dan valt Saul van Tarse van zijn paard. En dan is hier een ogenblik. Die briesende Paulus. Hij is in een ogenblik een arme zondaar. En in een ogenblik krijgt hij een hart dat voor de Heere Jezus buigt. En wat aan de Heere Jezus vraagt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die Jezus, die hij enkele minuten tevoren nog wilde vervolgen in zijn discipelen, moeten zalig worden. Zo vindt u zoveel voorbeelden in de Bijbel. Als Jezus Christus werkt, dan is het een volkomen werk. Dan breekt hij alle verzet en alle vijandschap. Ziet u nu waarom het zo ontzaggelijk belangrijk is dat die ene naam in de prediking en in onze gesprekken over de dingen des Heren, op het huisbezoek en noemt u maar op, dat die ene naam in het centrum staat. Ziet u nu waarom het zo belangrijk is dat die ene naam aangeroepen wordt, ook als we zondagsmorgens met onze kinderen, met onze ouders naar de kerk gaan. Heere, wil u vanmorgen uw zaligmakende kracht, uw zaligmakende genade laten blijken en laten blinken in uw huis? Dat is het sieraad van het heiligdom. Het sieraad in de kerk. De genade van de zaligmaker. Want als die genade van de zaligmaker blijkt onder en door de prediking van het woord, ja, dan moeten er mensen bekeerd worden. Of ze nu willen of niet. En ze willen niet. Als ze het gaan willen, dan gaan ze het willen door de kracht van de genade van de Heere Jezus Christus. Dan moeten er mensen bekeerd worden. Ziet u nu ook hoe belangrijk het is om die naam aan te roepen: Heere, Jezus Christus, breek de harten van mij en van mijn kinderen. Ook als u bij uw kinderen, als ze wat groter worden, merkt dat ze eigenlijk ongevoeliger en ongevoeliger worden voor God en voor zijn dienst. Dat kan gebeuren. Heere, wordt u ze te sterk. Want er is bij u toch een moeten zalig worden. Ziet u, dat is het. Wat zo in deze tekst en wat in dit gedeelte van onze Heidelberger dik onderstreept wordt. Jezus is een volkomen zaligmaker. Van hem gaat dat heilig goddelijk moeten uit, waarvoor alle tegenstand en alle verzet moet wijken. En wat is dat zalig maken dan? Dat moeten zalig maken. Dat volkomen zalig maken. Wel, daar hebben we de vorige keer al iets van gezegd. Dat betekent verlossen van de zonde. Maar het betekent nog meer. Het betekent ook brengen in de gemeenschap met God. De oude uitleg die wel bij Ursinus, de schrijver van de catechismus, vindt, zegt het zo: verlossen of zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het grootste goed. Verlossen heeft dus twee kanten. Verlossen van het grootste kwaad, de zonde en zijn heerschappij, en brengen tot het hoogste goed. Dat is het terugbrengen tot de gemeenschap met God. En nu hebben we vooral over dat eerste al heel wat gezegd. Zalig maken is verlossen van de zonde. Verlossen van de zonde, van de schuld, van de onwetendheid, van de vijandschap. En dat verlossingswerk gaat door ook in het leven van Gods kinderen. De Heere verlost zijn volk. Al is dat ten dele van de heerschappij en de macht van de zonde. Hij verlost zijn volk ook van de vloek van de zonde. En hij zal ze straks eeuwig verlossen van de aanwezigheid van de zonde. En van de pijnlijke herinneringen aan al die zonden die ze in hun leven bedreven. En vandaar dat we hier toch de vraag aan mogen toevoegen. Zijn er mensen vanmorgen die met hun zonde vastlopen? Mensen die zichzelf niet bij Gods kerk durven rekenen. Maar die zeggen, ja, mijn zonden, ze zijn groot. En misschien zeg je in je twijfels en in je vragen wel eens, zou mijn zonde niet te groot zijn? Misschien zegt iemand wel, ik heb zo lang geroepen, maar gij antwoordt niet. De hemel lijkt zo toegesloten. Ga steeds meer zien dat er niets van me deugt. En als ik in stilte de eenzaamheid zoek en Gods aangezicht zoek, dan kan ik soms alleen maar zeggen, Heer, ik ben zo arm. Ach, mijn beste vriend. Bij uzelf. En in uzelf zult u ook nooit meer vinden dan dat. Maar nu heeft God de naam Jezus gegeven. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Denk aan prediker uit de vorige eeuw in Engeland, Philpott, zeker onder de ouderen wel bekend, waarvan de geschiedenis verteld wordt dat hij bij zijn vele rondreizen door Engeland en zelfs Schotland, waar hij in al die kleine gemeenten het woord bediende, ook door de week, dat hij op een zeker moment ergens thuis kwam waar een klein meisje was. Dat meisje was de dochter van het gezin waar hij zou logeren. En Philpott tijdens dat gesprek sprak zomaar dat kind aan. En hij zegt, kind, zul je veel aan de Heere vragen. Heere, laat me zien wie ik ben. Dat was alles wat hij zei. Maanden later komt hij terug. En toen zag hij aan de ogen van dat kind ergens mee liep. En hij vroeg wat en vroeg nog wat verder. En toen kwam het hoge woord eruit. Dominee, dat wat u toen tegen me gezegd hebt, dat heb ik nooit meer kunnen vergeten. En iedere dag buig ik mijn knieën en vraag, Heere, toon me wie ik ben. Maar iedere dag ga ik meer zien dat er bij mij alleen maar slechtheid is, verkeerdheid is. Zoveel verkeerdheid, ik durf het niet eens tegen u te vertellen. Kind, zei hij toen, houd dat nou maar vol om te vragen, Heere, laat me zien wie ik zelf ben. Maar dan moet je er ook wat achteraan bidden. Heere, leer me Jezus kennen. Heere, leer me Christus kennen. Kijk, en dat heel eenvoudige van Philpott toen, dat heeft God willen gebruiken om dat meisje arm te maken. En om dat meisje Jezus te leren kennen. En daarom zeg ik het op grond van de schriften. Midden in uw armoede. Midden in uw schuld. Als het niet meer kan. Vraag, Heere, leer me die naam kennen. Die naam zo heilig, groot en goed. Want als die naam gaat spreken en als de genadige betekenis van die naam met kracht voor uw hart en voor uw ziel opengaat, dan zult u het zien en de zaligheid is in geen ander. En dat betekent, ja, dat hij verlost van de zonde, van alle zonde. Want Christus doet geen halfwerk. Maar dat verlossen van de zonde, dat is maar één kant. En we haasten ons om daar nog iets aan toe te voegen. Niet alleen het verlossen van het grootste kwaad, maar ook het brengen tot het grootste goed. Want een mensenkind, en dat zijn we allemaal niet, u en ik, wij moeten niet alleen van onze zonde verlost worden, maar wij moeten ook teruggebracht worden tot God. Er is altijd in het werk van de zaligheid iets tweevoudigs. We moeten ergens van verlost worden, van de zonde, en ergens naartoe verlost worden, dat is teruggebracht worden tot God. En nu is dat ook in het werk van deze Jezus verankerd. Hij verlost zijn volk niet alleen van hun zonde, maar hij brengt ze ook bij het grootste goed. Dat ligt met elkaar verweven. Dat is aan elkaar verbonden. Dat kunnen we nooit van elkaar losmaken. En wat is dat grote goed dan? Wel, als u het heel eenvoudig wilt zeggen, is het dit. Door de zonde zijn we God kwijtgeraakt. Is er die ontzaglijke kloof tussen God en tussen ons door onze ongerechtigheden. Maar als Jezus Christus die kloof dempt, dan neemt hij ons als het ware bij de hand. En dan brengt hij ons terug bij de God die we kwijtgeraakt waren door de zonde. Dan doet hij ons Gods gunst aanschouwen. Dan laat hij zien wat er nu voor een arm verloren mensenkind bij God en bij hem te vinden is. Al de schatten van genade, al de schatten van ontferming, al de schatten van wijsheid, al de schatten van gerechtigheid, die God aan arme zondaren wil geven. Daar brengt de Heere Jezus Christus de zaligmaker, zijn kerk. En daar laat hij ze indelen. Daar laat hij ze van genieten. En dat heeft ook zoveel praktische, geestelijke betekenis. Zullen we het maar heel eenvoudig zeggen? Daar is iemand die nu voor God zo'n arme geworden is. Die weet dat hij nergens op kan steunen en leunen buiten die ene naam. Die wel eens iets van Gods genade heeft ervaren. Maar hoe meer hij van Gods genade ervaart, hoe meer hij ziet hoe leeg en arm we zijn in onszelf. Want juist een kind van God kan nog zoveel missen. Leert steeds meer zien wat hij nu eigenlijk allemaal mist. Dan mis je soms, ik noem zomaar iets. Heer, ik heb zo weinig gedachten om u te eren. God verheerlijkende gedachten. Nee, je vindt ze niet bij jezelf. En hoe kan ik nu die God verheerlijkende gedachten vinden? Wel, de Heere Jezus Christus maakt zalig. Brengt tot het grootste goed. Geeft mensen die God verheerlijkende gedachten missen. En die zelf niet op kunnen brengen. Gedachten die tot eer van hun koning zijn. Een ander zegt, ja, ik mis de vrede in mijn hart. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Waar kan ik die rust vinden? Of er is een moment geweest dat ik van verre als het ware die rust zag liggen. Over de muren heen mocht kijken. Maar waar is die vrede? Ik bezit ze niet. Hoe kan ik die vrede ontvangen? Waar is het te vinden? Wel, onze catechismus zegt, we kunnen die gaven alleen maar in Christus Jezus zoeken. Want Hij is het die de vrede Gods is en die de vrede Gods biedt. Hij is het die rusteloze, worstelende zielen zijn rust en vrede wil schenken, Gods rust en vrede deelachtig maakt. Hij brengt hen tot het hoogste goed. Een derde zegt, o, ik top zo met het feit dat mijn leven zo anders moest zijn. Zoveel genade, weldaden van de Heere zijn me geschonken. Hoe zou ik niet behoren te leven? Hoe danige behoordige te zijn in oprechtheid en wandel, zegt de apostel. En oprechtheid en heilige wandel, het is er niet bij mij. Jezus brengt tot het hoogste goed. Hij wil die heilige wandel, die klare, heldere oprechtheid leren. Het is bij Hem te vinden. Ach gemeente, zo kunnen we doorgaan. En al die schatten in onderdelen gaan uiteenleggen. Al die edelstenen van de zaligheid die in Christus is. En al die schatten, al die gaven, dat wil de Heere Jezus Christus nu schenken aan arme, verlegen, schuldige zondaar. Want Hij verlost niet alleen van, Hij verlost ook tot. Hij vervult al die lege schatkamers van lege zondaarsharten met al die schatten en gaven. O, dat bijzonder degene die de Heere vrezen, zij heel in bijzonder. Daarom veel Jezus, de zaligmaker, mogen nodig hebben. Om de lege harten en de dorre zielen en hun arme leven te vervullen. Want door het zien op Jezus, het gelovig zien op Jezus, zullen ze het ontdekken dat alles wat bij hen is, zo begerenswaardig is. Dat Hij de zaligheid heeft verdiend en dat Hij ze uit wil delen. En niet alleen maar gaven uit wil delen, maar dat Hij de zijne als het ware bij de hand wil nemen en terug wil brengen tot God, zodat ze in Christus een verzoend God en Vader mogen ontmoeten, teruggebracht worden tot het liefdehart, het vaderhart van God. Dat is zalig maken. Dat betekent de naam Jezus. Hebben wij die naam Jezus heel persoonlijk nodig? Noemen we die naam Jezus met eerbied? En zoeken we de zaligheid bij deze Heere Jezus Christus? Ik moet het nog onderstrepen, gemeente. Als wij de zaligheid niet zoeken, en dus ook Jezus Christus en zijn zaligheid niet nodig hebben, dan leven we nog in onze zonde en dan blijft de toorn van God op ons. Dan komen we om. Als we de zaligheid dan wel zoeken, maar het zoeken in wat uiterlijkheden of in een wat goed leven, dan verloochenen we de Heere Jezus Christus en we komen om. Als we genoeg hebben aan een wat oppervlakkig en zo heel makkelijk noemen van die ene naam, zonder dat er in ons leven plaats voor gekomen is, zonder dat we gestorven zijn aan alle leunsels en steunsels, en door het geloof op die ene naam hebben leren blikken. Als we met wat goedkope godsdienstigheid genoegen nemen, we komen om. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom zeg ik het, als dat uw leven is, als dat uw dood is, want dat is het eigenlijk. Zo'n leven is geen leven. Zo'n leven is een dood. Een geestelijke dood. Een voortdurende dood. Dan veracht u die kostbare genade die in Jezus Christus reddend verschenen is. En die in Christus Jezus aan alle zondaren, aan doodschuldigen verkondigd wordt. Want aan hen wordt gezegd dat er bij Jezus Christus een mogelijkheid is om zalig te worden. Ja, dat het mogelijk is voor de grootste van alle zondaren. En niet alleen maar mogelijk, maar dat hij ook krachtig is om zalig te maken en bereidwillig is om zalig te maken. Er is bij hem dat moeten zalig worden. O, laten we dan toch de zaligheid in geen ander zoeken, maar hem smeken of hij, die bereidwillige, machtige koning, ook ons zalig wil maken van onze zonde en die schatten van die zaligheid wil schenken. En als we iets van die zaligheid hebben leren zien, al is het nog zo van verre, of misschien u meer van nabij, wat wordt die naam dan dierbaar? Wat wordt dan alles wat aan Christus is gans begeerlijk? Wat wordt hij noodzakelijk? Steeds meer in je leven. Wat wordt hij gepast, dierbaar, algenoegzaam. Ja, dan is er zoveel over hem te zeggen. En zoveel van hem te bewonderen. Dan ga je het zeggen met heel je hart. En de zaligheid is in geen ander. Want dat ik zalig mocht worden, zalig moest worden, was alleen te danken aan hem, Jezus. Als het van mij had afgehangen, was het een verloren zaak geweest. Maar hij zocht me. Hij moest me zoeken. Hij vond me, midden in mijn nood en midden in mijn dood. En hij bewees het aan een verloren zondaar als ik ben, dat zijn naam Jezus is. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Wat ben je dan gelukkig? Gelukkig vanuit die naam Jezus. Amen. dankzegging in gebed. Heere, wat zijt gij het waard om gedankt te worden vanwege die grote, onuitsprekelijke naam die gij aan uw Zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft zou leven en de zaligheid die in Christus Jezus is zou kennen. Heere, leer ons dat. Leer ons roepen om die naam te kennen. Laat ons zien wie we zijn. En laat ons zien wat er in Jezus te vinden is voor een arme zondaar. Heere, leer ons dat voor het eerst en ook opnieuw. En wil u geven dat vanwege die naam van de Heere Jezus, waardoor zondaren moeten zalig worden, dat er velen mogen zijn ook in ons midden. Ja, zou u het willen geven, alle heren, die moeten zalig worden. O God, werk, uw genade werk, dat kostbare, dat eenzijdige, maar dat zo machtige genade werk in ons midden. Zegen daartoe ook de prediking van vanmorgen. We bidden, Heere, neem weg al het zondige en gebrekvolle wat ons ook vanmorgen aankleefde. Wil u vanmiddag, vanavond ons opnieuw samenbrengen? We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Psalm 72, het 11e vers, is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.